Fijn dat jullie hier allemaal zijn of dat jullie kijken. Mooi op deze middag. Ik merkte net in het gebed voor de dienst dat ik me twee keer versprak. Ik zei, Heer zegent u deze morgen. Als we deze morgen bij elkaar komen, zo zit dat in onze genen dat we 's ochtends bij elkaar komen. Maar we zijn nu hier vanmiddag. Ik vind het heel fijn om Maurice te kunnen dienen dat deze week zijn moeder overleed. En hij contact met me zocht en zei, wil jij vanochtend voorgaan? En, of zie je, dan doe ik het weer. Zo zit dat erin gebakken. Wil je vanmiddag voorgaan? Wil je zondagmiddag voorgaan? En met alle liefde heb ik dat gedaan. Ik wil vanochtend nadenken met jullie. En ik had dat thema al enigszins in mijn hoofd. Het slotgedeelte van Johannes. En het komt eigenlijk heel mooi uit met het avondmaal wat we vanmiddag met elkaar vieren. En dat gedeelte komt uit Johannes 20... En ik wil met jullie lezen Johannes 20, vers 19 tot 31. Het is een heel bekend gedeelte. Het gaat over Thomas. En we gaan zien waar ons dat vanmiddag toe gaat brengen. Dus ik wil met jullie lezen Johannes 20, vers 19 tot en met 31. En je kan het meelezen in MBV of meekijken op het scherm. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. Nog eens, zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. En terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier. En kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Tot zover. Als je een stukje gaat bekijken, gaat lezen, kwam bij mij de vraag op van waarom sluit Johannes nou zijn boek af met dit stukje. Ik kan wel zeggen, ja, het is niet de echte afsluiting, want er volgt nog een hoofdstuk, maar dat is eigenlijk een soort epiloog. Dit is een eerste afsluiting. Waarom sluit hij dit nou af met een soort anticlimax? Een soort anticlimax met een discipel die niet wilde geloven of niet kon geloven. Of zit er een bedoeling achter? Of is het meer dan dat alleen? Want Johannes is heel selectief te werk gegaan in het beschrijven van zijn evangelie, van zijn boodschap. Hij zegt ook van, er zijn veel meer wondertekenen die niet zijn opgeschreven, maar deze, wat ik heb opgeschreven, die zijn bedoeld dat je zou geloven. Heel selectief heeft Johannes geschreven. Hij besteedt de helft van zijn boek aan 7 dagen. De laatste 7 dagen van het leven van Jezus. En als je het hele boek bekijkt, dan zie je dat hij eigenlijk maar 1 of 22 dagen uit het leven van Jezus eruit pikt en die beschrijft. Opdat wij zouden geloven. 21, 22 dagen van 3 jaar met elkaar optrekken. En dan pikt hij er maar 1 of 22 uit. En als we het verhaal goed lezen, als we Johannes goed begrijpen, dan zien we en zullen ontdekken dat het geen anticlimax is. Maar dat dit stukje een geweldig slotakkoord is van dat wat hij ons wil zeggen. Maar eerst, en daar kan ik niet omheen, je zult maar een bijnaam krijgen. En zelfs verworden tot een gezegde, ongelovige Thomas. Het is eigenlijk zo oneerlijk. Want voor hetzelfde geld had iemand boven een pericoopje kunnen schrijven over Petrus, de ontkennende Petrus, toen hij 3 keer Jezus verloochende. We zeggen niet verraden, we gebruiken een duur woord, verloochenen, want dat klinkt nog iets sympathieker. Maar dat is niet gebeurd. En zo is ook nooit in de Bijbel Thomas, ongelovige Thomas genoemd. Het is een ongelukkige titel die ooit is benoemd en aan hem is blijven kleven. Misschien niet eens in zijn leven, maar wel na zijn leven. Terwijl het slotgedeelte, zijn belijdenis, mijn Heer, mijn God, nog zoveel rijker en zoveel krachtiger is dan de belijdenis die ooit Petrus uitsprak. Weet je wel, in Matthäus, er staat opgetekend dat Jezus aan zijn discipelen vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan komen er een aantal alternatieven. En dan zegt Petrus, weet je wat Petrus zegt? U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Maar Thomas maakt het persoonlijk. Petrus kan je nog zeggen van, nou, die doet een stelling. U bent dit en dit. Maar Thomas zegt, mijn Heer, mijn God, wat een belijdenis. En dan krijg je zo'n bijnaam. Dat is eigenlijk niet eerlijk. Maar goed. Wat is nou het slotakkoord? Wat is nou het bijzondere aan dit laatste stukje uit het boek van Johannes? In mijn Bijbel staat boven dit stukje gelukkig niet ongelovige Thomas, maar daar staat verschijningen. Verschijningen. Maar ik denk dat het veel meer is dan dit. Er gebeurt hier veel meer. In de eerste plaats, en daar heb je misschien makkelijk overheen gelezen, maar het is een inzegening. Het is een bevestiging, een transformatie van de status van de discipelen van Jezus, van leerling naar apostel. Vers 21 zegt Jezus, ik wens jullie vrede, en dan komt de opdracht. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, moet je nagaan, zoals de Vader, God die zijn Zoon uitzendt naar de aarde, daarvan zegt Jezus nu tegen zijn leerlingen, zo op die manier zend ik jullie nu. En vervolgens blaast hij over hen heen en zegt, ontvang mijn geest. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een inzegening, zoals wij oudsten inzegenen. Zo worden de leerlingen hier ingezegend tot apostel. Tot brengers van het goede nieuws, brengers van het evangelie. En het is heel goed om je te realiseren dat Thomas daar dus op dat moment niet bij was. En het tweede wat hier gebeurt, is dat Jezus ook zichzelf bekend maakt als hoe hij dan bekendgemaakt wil worden in de wereld. Wat zijn identiteit is. Allereerst, hij is de opgestane. Dat wil zeggen, hij is in een menselijk lichaam gestorven en hij is in een goddelijk lichaam opgestaan. En wij kunnen dat ons nauwelijks voorstellen hoe dat is. Het is niet zo dat iemand is gestorven en hij komt uit zijn graf en hij gaat weer door met ademhalen. Nee, dit is iets hemels, iets goddelijks, wat wij eigenlijk met ons verstand en onze zintuigen niet kunnen bevatten. Dat Jezus is opgestaan in een nieuw goddelijk lichaam. Maar tweede is, hij draagt ook de wonden. En deze zijn zichtbaar. Hij toont ze, hij laat ze zien. Dat opgestane lichaam laat nog steeds de wonden zien die aan het kruis zijn geslagen. Maar het zijn dan niet alleen zijn wonden, het zijn ook de wonden van de wereld die hij draagt. Het zijn de wonden van de wereld, het zijn de wonden van ons die hij draagt. Het zijn jouw wonden. Misschien fysieke wonden, misschien mentale wonden, emotionele wonden. Hij draagt de wonden die aan zijn lichaam zijn geslagen. En de wonden die wij ervaren in ons leven. Hij is opgestaan. Hij draagt de wonden. En hij is Heer, hij is God. De belijdenis van Thomas, zo belangrijk, zo essentieel. Hij is niet zomaar iemand. Hij is Heer en hij is God. En wat Jezus gedurende zijn hele bediening op aarde heeft uitgesproken, wie hij is, wat hij over zichzelf verteld heeft, dat hij de mensenzoon was, dat hij zonder zonde was, dat hij aan de rechterhand van zijn vader zal zitten. Alles komt samen in die belijdenis van Thomas. Mijn Heer, mijn God. Dus de essentie van dit stukje is niet het ongeloof of het vermeende ongeloof van Thomas, maar de bevestiging van de apostelen dat zij de wereld in zullen gaan en zullen getuigen van de opgestane Heer die wonden draagt en God is. Even intermezzo. Deze week is het Sint Maarten. Dat zal wel niet uitbundig gevierd worden. En ik weet niet of jullie iets van Sint Maarten weten. Sint Maarten was bisschop in Frankrijk in het plaatsje Tours. En dan werd hij in 371 gekozen. Dus als er kinderen aan de deur komen om snoep, is het goed om dat even te realiseren waar Sint Maarten vandaan komt. En Maarten vond zichzelf niet zo erg geschikt om bisschop te worden. En het verhaal gaat dat hij zich verstopte, een beetje zoals Saul, die ook geen koning durfde te worden, maar zich verstopte, in een ganzenhok. En dat toen ze hem gingen zoeken, dat hij verraden werd door de ganzen, die gingen, ganzen gakken, door gakkende ganzen. Maar van die Sint Maarten gaat het verhaal dat de duivel aan hem verscheen in de gedaante van Christus. Die wilde hem foppen. Die wilde zich voordoen als de Christus. Maar die heilige liet zich niet voor de gek houden. En die vroeg, laat mij jouw wonden zien. Waar zijn jouw wonden? Zo essentieel zijn die wonden van Christus dat wij hem daaraan kunnen herkennen. Nou, de apostelen kregen dus de taak om als ooggetuigen te vertellen wat Jezus heeft gedaan. Dat hij aan het kruis is gestorven, maar bovenal dat hij is opgestaan. Ze kregen niet de opdracht om zijn leer te gaan verkondigen. Jezus heeft niet gezegd van jullie hebben van mij de bergreden gehoord, waarin ik precies verteld heb hoe je moet leven, hoe je een moreel en geestelijk leven moet leiden. Ga dat vertellen aan de wereld. Nee, ze kregen de opdracht om te vertellen wat Jezus gedaan heeft. Dat is evangelie. Dat is goed nieuws. Te vertellen wat Jezus voor jou gedaan heeft. En natuurlijk is zijn leer belangrijk. Zijn bergreden, zijn onderwijs. Maar weet je, het evangelie, de blijde boodschap, zegt tegen je, vertrouw op hem. Vertrouw op Jezus. Hij heeft het voor je gedaan. Onderwijs zegt, zo moet je leven. Houd je aan de regels. Doe je best. Dan zal het je goed gaan. Nou, we zien in onze tijd hoe slecht wij ons aan regels kunnen houden. Wij doen het hier fantastisch. In deze ruimte, we houden afstand, we dragen mondkapjes. Maar hoeveel zijn er niet die illegale feesten houden? En die zich er nergens wat van aantrekken. Terwijl, als we ons aan de regels hadden gehouden, waarschijnlijk waren we dan heel snel van het virus af geweest. Maar wij zijn geen mensen die ons graag aan regels houden. Het evangelie, de goede boodschap, brengt verandering. Die geeft nieuw perspectief in je leven. Je toekomst. Waar ga ik heen? Wie zal ik zijn? Jezus heeft het voor mij gedaan. Ik heb een hoopvolle toekomst. Als ik kom te sterven, mag ik bij hem zijn. Ik kom niet in een zwart gat. Het verandert je heden. Wie ben ik? Wie mag ik zijn? Hoe mag ik met anderen omgaan? Waar hoef ik me vooral niet druk om te maken in deze tijd? Omdat ik weet dat Jezus het gedaan heeft. Weet je, en zelfs ons verleden komt in een ander perspectief te staan als we Jezus kennen en als we het blijde woord horen. Want hij was er toen ik geboren werd. In wat voor omstandigheden misschien ook. Misschien stond je wieg in een fantastisch mooie plek en werd je met, zoals ze dat zeggen, een gouden lepel in de mond geboren. Misschien stond de wieg wel in een sloppenwijk in Nairobi. En waar je niet eens een lepel had. Maar hij was er. Hij was er zelfs toen ik hem nog niet kende. En onderwijs, de leer, brengt geen verandering. dat appelleert alleen maar aan onze kennis, ons weten, maar niet aan ons hart. Weet je, we kunnen leren over naastenliefde, we kunnen leren over armoedebestrijding, we kunnen allerlei dingen, theorieën daarover hebben. Maar alle initiatieven op deze wereld leiden tot niets. Alleen het evangelie, een Christus die voor ons gestorven is, geeft verandering. Nou, even terug naar Thomas. Hij was er dus niet bij toen zijn mededischipelen aangesteld werden. Hij was er niet. En waarom hij er niet was, weten we niet, maar hij was er niet. En hij weigert hen te geloven als hem verteld wordt dat Jezus is opgestaan en verschenen. En toen dacht ik, maar het zal hem ook vast verteld zijn door de discipelen dat Jezus de opdracht had gegeven. Ga de wereld in en vertel het goede nieuws. Vertel dat ik ben opgestaan. En dan moet je even nadenken dat die discipelen daar vol van angst bij elkaar gekropen waren, de deur op slot. En dan horen, ga naar buiten, ga het vertellen aan de hele wereld. En dan was die hele wereld misschien op dat moment alleen nog maar Israël. Scary enough. En angstig genoeg om dat te gaan doen. Zou jij, wees eens eerlijk, zou jij iets gaan verkondigen buiten deze muren? Wat je niet uit eigen waarneming had gezien? Zou je het lef hebben om op grond van dat iemand anders jou iets verteld heeft, maar wat je niet zelf weet, wat je niet hebt kunnen verifiëren, naar buiten gaan en dat over de straten galmen? Ik snap Thomas wel. En zo komt Thomas dus tot zijn uitspraak: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij leg, kan ik het geloven. Ik snap het wel. En dan, na een week, verschijnt Jezus weer. En nu is Thomas er wel bij. En wat gebeurt er? Hij wordt berispt door Jezus. Dat hij niet wilde geloven. Jezus zegt, wees niet langer ongelovig, maar geloof. Maar, laten we eens eerlijk zijn. Waarom had hij moeten geloven dan? Waarom had hij moeten geloven? Wat had hij kunnen geloven? Had Jezus niet gezien? Hij was er niet. Waarom had hij moeten geloven? Jezus zegt het. Dus het is waar, hij had het moeten geloven. Weet je, het enige wat ik me kan bedenken is vanwege het enkele feit dat zijn medeleerlingen, dus nu apostelen, het hem hadden verteld. Geloof komt uit het horen. En wat hier dus eigenlijk gebeurt, is dat Jezus autoriteit geeft aan de andere 11, 10, want Judas was er natuurlijk niet meer, dat wat zij vertellen is de waarheid. En Thomas, wat zij jou verteld hebben, daar heb ik autorisatie aan verleend. Zij zijn ooggetuigen geweest van mijn opstanding en jij had hen moeten geloven. En waarom is het waar? Omdat ze ooggetuigen geweest zijn. Ze hebben Jezus gezien, ze hebben gezien hoe hij opgestaan is, dat hij leeft, dat hij de wonden draagt. En dat hij het werkelijk is. En Thomas, je had naar hen moeten luisteren. Die arme Thomas. Wij luisteren niet graag naar andere mensen als die ons iets zeggen wat wij moeten geloven. Of moeten doen. Hier staat iemand die dat zo'n beetje heeft. Ik zal het maar eerlijk zijn, misschien dat jullie, sommigen weten dat wel. Ik hou er niet van om dat er tegen mij gezegd wordt, je moet dat of dat doen. En niemand vindt dat diep in zijn hart, denk ik, prettig. Maar weet je, wat voor Thomas geldt, geldt voor ons, geldt voor alle mensen. Op grond van het ooggetuigenverslag van de apostelen is ieder mens een Thomas. Een Thomas die de vraag voor zichzelf moet beantwoorden, geloof ik, ja of nee? En aan die vraag behoeft, ja mag zelfs niet de voorwaarde gesteld worden dat je de lichamelijkheid van Christus daadwerkelijk hebt gezien. En misschien is de afwezigheid van Thomas, maar dat is een beetje speculatief, misschien is de afwezigheid van Thomas wel door de Heer zo georganiseerd, geregeld, om dit aan ons duidelijk te maken. Want ons geloof is gebaseerd op het ooggetuigenverslag van de apostelen. En Paulus is daarin met me. Die zegt in Efeze dat ons geloof gebouwd is op het fundament van de apostelen en de profeten met Christus Jezus als hoeksteen. We hebben de hoeksteen, dat is Jezus Christus, de allerbelangrijkste. En de profeten, het Oude Testament en de apostelen vertellen dat goede nieuws. Maar tweede, goede nieuws voor Thomas is dat hij ook hier nu wordt aangesteld als apostel. Als apostel moet Thomas namelijk ooggetuige zijn. Hij moet vanuit eigen beleving, vanuit eigen ervaring het huis uit kunnen gaan. En waarschijnlijk is hij naar de buurt van India gegaan, Azië, om daar het evangelie te vertellen. En daarom toont Jezus zich ook aan hem. Thomas, hier ben ik. Zie zelf. Ik ben opgestaan. Ik draag de wonden. En veel schilderijen uit de middeleeuwen. Moet je maar eens op googlen. Schilderij, ongelovige Thomas. Dan zie je Thomas met een vinger in een snee ergens hier in Jezus' lichaam. Om te voelen of het wel echt is. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de Bijbel en de tekst daar geen enkele aanleiding toe geeft. Dat het zo gegaan is. Zijn directe reactie op Jezus' uitnodiging is zijn hele persoonlijke overgave. Mijn Heer, mijn God. En ik denk dat als je de opgestane Heer Jezus zo voor je zou zien staan, dat dat het enige is wat je kunt zeggen. En dat je het niet meer in je hoofd opkomt, laat staan de moed hebt om hem aan te raken en te voelen of die wonden wel echt zijn. Mijn Heer, mijn God. Thomas is nu ook toegevoegd aan de apostelen. En het team is nog niet compleet. Er zijn er nu 11. We hebben al gezien, Judas is natuurlijk vertrokken. Die was er niet meer. En later zal God zelf Paulus nog toevoegen. En Paulus is ook ooggetuige geweest. Op weg naar Damascus liet Christus zich aan hem zien. Als de opgestane. En niemand weet dan Paulus alleen hoe dat is geweest. Maar de Bijbel leert ons dat in die ontmoeting Paulus Christus gezien heeft. Voor deze 12 volgen nog 40 dagen van intensief onderwijs voordat Jezus opstijgt naar de hemel. 40 dagen van contact tussen de apostelen en Jezus, waarin ze elk bewijs van zijn opstanding kregen. Elk rationeel bewijs, elk emotioneel bewijs, waarin Petrus nog eens in ere hersteld werd na zijn verloochening. Waar ze onderwijs kregen van Jezus, hoe ze die boodschap moesten verkondigen. En als Jezus is opgestaan, dan mogen ze doorgeven wat hij gedaan heeft. Dat is het evangelie. Nou, we hebben gezien hoe Thomas reageert op de wonden. Maar er is in het verhaal nog een persoon die reageert op de wonden van Christus. Een hoofdstuk daarvoor, dat is Pilatus. We kennen Pilatus, verantwoordelijk voor de gang van zaken daar, die Jezus liet geestelen, hem liet missen. Ja, hij stond toe dat hij mishandeld werd, dat hij bloedde uit zijn hele lichaam. En als Jezus dan voor Pilatus wordt gebracht, in die hoedanigheid, wat zegt hij dan? Dan zegt hij, zie de mens. Zie de mens. Wat een verschil, hè, met het belijdenis van Thomas. Die eigenlijk zegt, zie mijn Heer, mijn God. Mijn Heer, mijn God. Je zou eigenlijk die woorden, als je vannacht in bed ligt, of gaat slapen, of op een ander moment. Ik heb het de afgelopen weken regelmatig herhaald voor mezelf. Ik heb met iemand wel eens een discussie gehad van, wanneer is iemand nou echt christen? Hoe kun je nou zien dat iemand, echt christen is? Nou, je komt daar niet uit. Gaat hij naar de kerk? Doet hij dit? Doet hij dat niet? Rookt hij? Drinkt hij? Dat soort dingen. En je blijft alleen maar hangen op de uiterlijkheid. En toen dacht ik, toen ik deze woorden steeds dieper tot me door liet dringen, ik denk, dan ben je christen. Als je kunt belijden mijn Heer, mijn God. En herhaal die woorden gewoon eens in jezelf. Gewoon door de komende tijd heen. Mijn Heer, mijn God, kun je het vol overgave zeggen? Zijn die woorden genoeg voor je? Als aanbidding. Mijn Heer, mijn God. Weet je, hoe groot is het contrast met Pilatus die zegt, zie de mens. Die ziet een verwonde, een gegezelde, een bebloed persoon. En tegelijkertijd, in die twee getuigenissen, schuilt een enorm geheimenis. Want Jezus is beide. Ja, zie de mens. Hij is mens, hij heeft geleden. En ja, zie mijn God. Hij is God. Hij is een vlees geworden God met wonden. En dat is een ongelooflijk diepe tegenstrijdigheid, zoals wij hem ervaren. Maar het is het niet. Want als God alleen een mens gestuurd zou hebben, zoals de profeten in het Oude Testament, dan zou het niet werken. Ik zou bijna zeggen, maar dat moet je er misschien maar uitknippen, maar als God Mark Rutte en Hugo de Jonge stuurt om te zeggen, zo moet je het doen, dan kom je uit ellende, dan is een half uur later in een talkshow minstens 4 specialisten en deskundigen te vinden die zeggen dat dat vooral niet zo moet. Wij houden niet van regels. En wij houden al helemaal niet van profeten. En als hij alleen de perfecte God zou sturen, of zelf zou komen, en zou zeggen, hier ben ik, zo moet het. Dan zouden wij geen stand houden. Dan zouden wij zouden bezwijken onder zijn aanblik. Alleen een God met wonden, die kan ons hart aanraken. Het is de aanblik van die wonden die ons breekt. Die aanblik van die wonden die zegt van, ik wil jou dienen. Ik ben voor jou gekomen. Een doorboorde God, een dwaasheid voor de wereld. Weet je, dat is het enige die de angst van Thomas en van de discipelen en onze angst kan wegnemen. Dus wat staat ons te doen? Wat staat ons te doen? 3 dingen. Je moet al 3 dingen hebben aan een preek. Dat is goed. Dus nu komen 3 dingen. Luister naar de apostelen. We kunnen hun stem niet meer horen, ze zijn niet opgenomen, er is geen YouTube-filmpjes. Maar wat we wel hebben, is datgene wat door hen is opgeschreven. En het is fijn om naar een preek te luisteren. Ik hoop dat jullie het fijn vinden om naar mij te luisteren. Het is goed om met andere christenen te praten. Ik hoop dat jullie straks buiten nog wat met elkaar praten. Dat bouwt je geloof. Het is goed om christelijke boeken te lezen. Ik heb nog een hele doos staan die ik uit mijn boekenkast heb leeggehaald, omdat ik ruimte moest maken. Dus wie wil, kan komen. Maar ik geloof dat jij ook al wel eens zoiets gedaan hebt, Marjolein, dat je er niks kwijt raakte. Maar goed, beetje. Dus ik heb niet zoveel hoop, maar voel je uitgenodigd. Maar het eerste en het belangrijkste wat je moet doen, is de evangelie lezen. De ooggetuigen verslagen. De verslagen over Jezus. Om Jezus zo te zien, die met mensen spreekt, die ze aanraakt, die met hen omgaat. Op die manier moet je gaan zien. En als je dat niet doet, dan blijft het afstandelijk. Dan blijft Jezus een abstract figuur voor je. Luister en lees. Als je deze dingen leest uit de Bijbel, uit het evangelie, dan wordt Jezus werkelijkheid voor jou. Het tweede, kijk naar zijn wonden. Kijk naar zijn wonden. God zelf kwam, hij verscheen. Hij deed wonderen, grote daden. Hij zei, hier ben ik, gehoorzaam mij. En dat zou genoeg moeten zijn. Maar het was niet genoeg. Want er is niet één mens, en dat zeg ik niet ik, maar dat zegt de psalmist, er is niet één mens die God werkelijk lief heeft. Dat is wat de Bijbel ons leert. De Bijbel zegt dat wij aan de ene kant enorm wanhopig naar God verlangen, maar dat we aan de andere kant te onafhankelijk en te eigenwijs zijn om hem te aanvaarden. En het kan zijn dat je hem niet ervaart. Het kan zijn dat je bezorgd bent. Het kan zijn dat je bitter bent, omdat je niet naar de wonden kijkt. En of je nou wel of geen christen bent, ik denk dat niet-christenen willen sowieso niks weten van de wonden van een Christus die gekruisigd is. Maar als je niet naar zijn wonden kijkt, als je niet gelooft dat hij daadwerkelijk voor jou is gekruisigd, en is opgestaan. Dan mis je de boot. Weet je, het is zo bijzonder. Er is geen enkele religie die durft te zeggen dat ze een God hebben die wonden heeft. En nogmaals, een leraar met wonden zal je niet helpen. En een God zonder wonden zal je niet nabij kunnen komen. Slechts een God met wonden zal het verschil voor je maken. En derde, laatste punt is, laat je voorwaarden vallen. Laat je voorwaarden vallen. We hebben al gezien dat het heel onwaarschijnlijk is dat Thomas Jezus überhaupt heeft aangeraakt. Wat hij helemaal moedig zei. Ik zal alleen geloven als ik hem kan aanraken, als ik hem kan voelen. Dat was zijn voorwaarde. Hij is er helemaal niet aangeraakt. Het enige wat hij kon zeggen is, mijn Heer, mijn God. En hij realiseerde zich misschien wel dat wat hij gevraagd had helemaal niet kon. En vrijwel iedereen, en misschien herkennen we het bij onszelf, komt als je bij Christus komt, als je gaat onderzoeken wie Christus is, op deze manier wel een keer bij God. Heere God, ik geloof in u als ik met hem of haar kan trouwen. Als mijn carrière wat beter gaat. Als het nou in mijn leven wat meer op rolletjes gaat. Als de relatie met die en die nou maar eens een keer hersteld wordt. Als ik mijn zaak maar kan verkopen en mijn schuld kan aflossen. Ik heb dat meegemaakt in een van de Alpha-cursussen die ik ooit deed. Iemand die had een zaak en er zat schuld op. En hij was zo dichtbij. Hij was zo dichtbij. Maar hij bleef me hameren. Ik ga pas voor Christus leven, maar ik moet eerst mijn zaak verkopen. Ik moet eerst van die schuld af. Maar als je een voorwaarde stelt, realiseer je wat je doet. Als je zegt, ik zal u gehoorzamen als, en je kan het misschien voor jezelf invullen, puntje, puntje, puntje. Realiseer je dan dat wat op die puntje staat, je echte redder is. Het aflossen van die schuld, het krijgen van die mooie carrière, het krijgen van een partner. Dat is dus kennelijk wat je vindt dat je echt redt, dat je dan pas gelukkig wordt. Dat is je echte Heer en God. Dat zijn de dingen waar je echt achteraan gaat. En ik kan je één ding vertellen, datgene wat je op de puntjes zet, zal nooit voor jou sterven. Nooit. Integendeel, het zal van jou vragen dat je voor die puntjes sterft. En dan kun je hier zitten, of je kunt thuis zitten, of je kunt thuis lopen, of in de weet ik veel wat. Maar dan ben je geen christen. Totdat je de voorwaarden laat vallen. En dat je kunt zeggen, u bent mijn Heer en mijn God. Onvoorwaardelijk. U bent nummer één voor mij. Geen als. Al mijn alzen, mijn als, laat ik vallen. Want ik geloof in u. Ik geloof in u. Om wat u voor mij gedaan heeft. Ben je daar klaar voor? Amen. Zullen we met elkaar bidden? Heere, dank u wel. Heer Jezus, wat u gedaan heeft voor ons. U heeft geleerd, u heeft verteld, u heeft de bergreden gegeven. En u weet dat we onmachtig zijn om dat te volbrengen. En daarom heeft u het voor ons gedaan. En we danken u dat we straks het avondmaal mogen vieren. Te mogen gedenken, uw gebroken lichaam. Uw bloed, de wonden die zijn geslagen aan uw lichaam. Heer, we danken u dat we ook onze wonden bij u mogen brengen. De wonden die zijn geslagen aan ons als gemeente, aan ons als individu. Soms zelfs aan elkaar. Heer, de wonden die we hebben en ervaren in ziekte en narigheid, waar we eigenlijk geen raad mee weten. Waar we niks aan kunnen doen. Heer, ook die wonden draagt u. Heer, mogen we zeggen met heel ons hart, mijn Heer, mijn God. Amen.